Ik wil eigenlijk wel doorgaan op hetgeen waar ik vorige week mee gestart ben. En we hebben al heel lang ontdekt dat we hemelburgers zijn. En we hebben ook al heel lang ontdekt dat we een hemelburger zijn met een doel. En ik wil dat opnieuw gewoon weer even aanwakkeren. Want ik kom er toch al meer achter dat God werkelijk iets van plan is. Hij heeft niet ons zomaar tot leven geroepen. Hij heeft ons niet zomaar in de hemel geplaatst. Dat heeft hij namelijk gedaan met een doel. En we weten dat er in Romeinen 8 vers 19 staat dat de schepping hierop zit te wachten. Hij zit niet te wachten op een preek. Ze zit ook niet te wachten op wat ze allemaal niet goed doen. Maar ze zit te wachten op het openbaar worden der zonen Gods. Ze zitten te wachten op de genade die God de wereld schenkt. Amen. En dat is goed om dat te weten. Als wij zingen dat Jezus ons bevrijdt, dan moet er een moment komen dat we ontdekken dat we niet vrij zijn. Anders hoeft hij ons niet te bevrijden. Amen. De wereld die moet ontdekken dat ze uiteindelijk vastzitten in de kennis van goed en kwaad. En je moet maar eens kijken naar de wereld, dan zie je dat ze daar constant mee bezig zijn. Daardoor krijg je oorlog, daardoor krijg je scheidingen, daardoor krijg je gevechten tussen vrienden, vriendinnen. En uiteindelijk, daardoor is er uiteindelijk ook ziekte in ons leven gekomen. En daarom geloof ik dat God namelijk zijn genade wil tonen, die wil die bekendmaken, zodat deze zaken opgelost worden. We gaan al meer ontdekken dat we opnieuw geboren zijn en dat we uiteindelijk vrucht van de boom des levens, dat we daarvan genieten. En dan de boom van de goed en kwaad, van de kennis van goed en kwaad, dat die niet in de hemel meer staat. Dat hij niet meer in het paradijs is. Maar dat het de boom des levens in het paradijs is. En jij en ik zijn daar bewoners van. En daarom is het goed om dit gewoon eens even te gaan kijken wat God nou uiteindelijk wil. Ik wil met jullie naar Efeze hoofdstuk 2. Vorige week zijn we daar ook geweest. En we gaan daar gewoon even nog weer een nieuw facet uitpakken. God echter, vers 4, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons medelevend gemaakt met Christus. Door genade ben je behouden en heeft ons mede opgewekt en mede een plaats gegeven in de hemel. In Christus Jezus. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus we zouden wandelen in datgene wat God voorbereid heeft. En even eerder staat dat wij in de hemel gezeten zijn. Waarom? Zodat hij de genade kan tonen aan jou en aan mij. En uiteindelijk, wat is die genade? Dat staat er eigenlijk direct achter, naar zijn goede tierenheid over ons. Dus hij wil eigenlijk duidelijk maken dat je goed bent in zijn ogen. Dat je niets verkeerd doet in zijn ogen. Dat je namelijk datgene ontvangen hebt uit genade, En dat dat gewoon 100% is. Want je bent namelijk in Christus, ben je namelijk ingelijfd. Eigenlijk als we naar Genesis 1 gaan, dan zien we, laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar ons gelijkenis. En wie maakt die dan? Dan maakt hij namelijk Adam. En Adam die wandelt daar rond en die gaat dan kijken of er een maatje is voor hem. En die is ze niet. En dan laat hij Adam in een diepe slaap laat hij komen en dan haalt hij een rib uit aan Adam. En daar bouwt hij uiteindelijk Eva mee op. Dus Eva is uit Adam voortgekomen. Uiteindelijk is dit het beeld van Christus en zijn gemeente. Als we Adam kijken, dat is eigenlijk de Christus. En Eva, dat zijn wij als gemeente. Dus je ziet dat Adam, die werd in een slaap gebracht. Er ging een rib uitgehaald en er werd Eva omgebouwd. En zij waren één, staat er. Zij waren een eenheid. Zo is het namelijk ook met Christus, is uiteindelijk, Jezus is de tweede Adam. En uiteindelijk zijn wij uit Christus geboren. En daarom zijn wij uiteindelijk één met hem, zoals Adam en Eva. En dat is goed om dat gewoon even te weten. Uiteindelijk is Adam en Eva, die kregen een opdracht van God, vermenigvuldigt u en maakt de aarde vol. En dat is uiteindelijk ook de opdracht die wij als gemeente hebben. Maar hoe? Dat is natuurlijk de grote vraag. Uiteindelijk zie je dat Adam en Eva uiteindelijk datgene deden wat ze moesten doen. En uiteindelijk zijn wij daardoor ook op deze aarde. Ja of ja? En het is eigenlijk allemaal automatisch gegaan. Iedereen die heeft datgene gedaan wat hij moest doen. En daarom ben jij er en daarom ben ik er. Ja of ja? En zo is het uiteindelijk ook, als wij dieper gaan beseffen dat wij hemelburgers zijn, dat we door God gewild zijn, dat hij gewild heeft dat jij opnieuw geboren was, dat jij iemand uit Christus was, dan betekent dat dat hij een doel aan jou gekoppeld heeft. En daardoor, als we dat beseffen, dan zullen we gaan zien dat er iets gaat gebeuren en dat de schepping het gaat ontdekken en dat ze gaan reageren op datgene wat God namelijk wil. God die zegt namelijk hier, of Paulus zegt hier, dat hij de overweldigende genade, overweldigende rijkdom zijn de genade gaat tonen. En eigenlijk is datgene wat Paulus hier haalt, dat haalt hij namelijk uit Jeremia. Jeremia 33 vers 3 zegt namelijk, roep mij toch aan, ik zal je antwoorden en ik zal je ondoorgrondelijke dingen verkondigen. Waarvan gij nog niet weet. Dus schijnbaar is er nog heel veel onder de zon wat wij nog niet weten. Waar we nog niet achter zijn. Er zijn ook heel veel zaken die weten wij verstandelijk. Maar die weten wij eigenlijk nog niet vanuit in onze geest. We wandelen er nog niet om mee. En dat is allemaal niet zo spannend. Want God weet er namelijk van. Maar het is wel goed om dit te gaan beseffen. Ik ga een aantal zaken opnoemen wat God uiteindelijk geopenbaard heeft. Maar het is de grote vraag, hebben we het te pakken? Eén van de dingen, en daar hebben we de afgelopen tijd ook nogal aardig wat over gehad. En dat staat namelijk in 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vers 17. En als ik dit noem, dan zal je daar zeker wel weten waar het over gaat. Zo kennen wij vanaf nu af aan niemand meer naar het vlees. Vers 16. Indien wij al Christus naar het vlees gekenden, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God. Die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Dat zouden wij worden. En wat zegt hij hier eigenlijk? Dat God zich verzoend heeft met de wereld. Met de mensheid. Niet alleen met de nieuwgeborenen. Niet alleen met de christenen. Nee, met allemaal. De hele wereld. Daar is God, daar is zijn zoon, is daarvoor gestorven. Nou, als wij dat beseffen, wij weten het wel, want we lezen het. Maar als wij dat beseffen, dan betekent dat nogal wat. Want dan is de buurman, de buurvrouw, die niet in God gelooft, daar is namelijk die Jezus ook voor gestorven. Daar wordt de zonde namelijk ook niet meer toegerekend, van God uit. En als je dat begrijpt, dan ga je totaal anders naar deze mensen kijken. Dan ga je namelijk zien dat het ook een potentiële hemelburger is. Dus met andere woorden, als wij zeggen dat God zich verzoend heeft met de wereld, God zich verzoend heeft met de mensheid, dan betekent het uiteindelijk dat de zonde, dat die niet meer tussen God en de mensen instaat. Nogmaals, dit weten we al heel lang. Maar wandelen we er ook naar? Als dat het feit is, dan hoeven wij eigenlijk nooit meer een ander te veroordelen. Want God doet het namelijk ook niet. En als we dan naar de christelijke wereld kijken, wereldwijd, en eigenlijk in al de tijd dat het al bestaat, dan zijn we eigenlijk zo druk bezig om te vertellen wat allemaal niet goed is. En daarin is God in mij beleven, en in ieder geval bij mij, is die wat aan het openbaren. En dat is die overweldigende rijkdom van zijn genade. En ik wil jullie oproepen, en ik wil jullie triggeren, om uiteindelijk zo naar de Bijbel te kijken. Zo in de Bijbel te lezen. Want hij gaat je echt wat op, hij gaat je wat openbaren, dat jij denkt van wauw, hier kan ik wat mee. Als ik kijk, ook als papa van 5 kinderen en van 7 kleinkinderen, ik zie er van alles gebeuren en uiteindelijk hoef ik ze niet te oordelen. Ik kan gewoon papa blijven. Ik kan gewoon vader blijven. Ik kan gewoon opa blijven. Ik hoef niet te vertellen dat dit niet goed is, dat niet goed is en dat niet goed is. Als ik dat opmerk en ik zie dat er wat misgaat, wat ik dan doe, dan ga ik met mijn papa even over hebben. Dan gaat hij gewoon zeggen, papa, volgens mij heb je het al lang gezien. Maar dit gaat niet helemaal goed. Maar weet je wat er meestal gebeurt? Ik heb ook een vader, ik heb ook een moeder. Ze leven daar niet meer. Maar hoe vaak hebben ze mij niet verteld wat ik allemaal niet goed deed? En ik ga zeggen, dat heb een rem gebracht op mijn ontwikkeling. Dat heb je misschien niet in de gaten, maar het is wel zo. En zo kan je ook een rem zijn voor degene om je heen, omdat je uiteindelijk datgene gaat doen wat jij niet moet doen. Vorige week een woensdag, een week geleden, toen waren we in Haven. En toen liet God eigenlijk duidelijk zien dat we eigenlijk als gemeente de deur zijn. Slaan we die deur dicht of doen we de deur open? Begrijp je wat ik bedoel? Als ik het net nog weer even over onze kinderen en over onze kleinkinderen heb. Als ik ze veroordeel, dan doe ik de deur dicht. Dan doe ik de deur dicht, zodat ze uiteindelijk niet verder komen als dat ik gekomen ben. Hier moet je over nadenken. Of ze komen niet verder als de cultuur waar je in opgegroeid bent. Want als we naar heel veel christelijk werk kijken, dan zien we dat daar de cultuur van het land, dat die uiteindelijk zegen viert. En we moeten daar gewoon mee ophouden. Ik las van de week, las ik namelijk Efeze 5. En dan staat er hoe dat een man zijn vrouw lief moet hebben. En dat een man meer is dan de vrouw. En ik denk, wat moet ik hier nou mee? Maar ik las verder en dan zegt hij, het gaat niet over de man en vrouw, het gaat over de Christus en zijn gemeente. Daar gaat het om. Daar is Paulus over aan het praten. En mensen, die openbaring hebben we nodig. Want anders lopen we vast. Als jij getrouwd bent en jij wil je man die ruimte geven, niks mis mee. Maar het punt is dat de Bijbel zegt dat we allemaal gelijk zijn. Jood, nog Griek, slaaf, nog vrije, man, nog vrouw. Amen. Dus het kan nooit zijn dat het daarop geënt is. Als wij zo naar Efeze 5 kijken, je moet het maar eens gaan lezen, dat is altijd uitgelegd over het huwelijk. Terwijl dat het daar gaat over de plaats van de gemeente. Daar gaat het over. Eigenlijk is hetzelfde wat ik je net zei, Adam en Eva, zie je hier ook Christus en de gemeente. Adam, die moest zijn rib afstaan om Eva te bouwen. En Christus, die moest zijn leven afstaan om een gemeente te bouwen. Amen. En daar gaat het om. En dat zijn de openbaringen die God namelijk geeft in deze tijd. En dat is namelijk zo fantastisch, want hij heeft namelijk zich verzoend met de wereld. En ik heb nog een keer gekeken, staat er wel de wereld? Staat er wel de wereld? Staat er wel de wereld? Ja, er staat de wereld. Terwijl dan wij met elkaar de wereld aan de kant schuiven. Maar God die heeft het voorzien op de wereld. Uiteindelijk heeft hij hem gemaakt. En hij heeft al deze mensen geboren doen worden. We hebben het vorige week ook even over gehad. Elk mens is een winnaar. Amen. Er zijn miljoenen zaadjes zijn er op dat ene eitje afgegaan. Er is er één overgebleven. Daar ben jij uit voortgekomen. Dit moeten we gaan beseffen. Dat is niet voor niets. Of zou het toeval zijn? Nee, dat is geen toeval. Dit kan je niet als toeval rekenen. Stel je voor, en je moet niet te veel, filosoferen, maar stel je voor een miljoen zaadjes. Hou maar eens even in je gedachten. Er is er één die gaat met dat eitje. Eentje van die miljoen. Die weet echt de weg niet. Die weet echt de weg niet. Hij wordt gestuurd. En daardoor ben jij geboren. Amen. En als wij dit vasthouden, en dat is niet zomaar, nee, want God die zegt namelijk, ik heb namelijk een bruid voor ogen. Voor mijn zoon. Net zo goed als dat hij een Eva zag voor Adam, ziet hij een bruid voor de Christus, zijn zoon. En wij zijn de bruid. En hij wil gewoon dat we dat duidelijk gaan krijgen. Dat we dat helder gaan krijgen. Daarom is die verzoening is gewoon een openbaring die God nog meer ruimte geeft in ons. Dus als je hier zit en je denkt van oké, ik weet ervan dat God zich verzoend heeft met de wereld. Dus dat is klaar, dan heb je het echt mis. Want die verzoening, het heeft zoveel in het lijf, dat is gewoon niet te begrijpen. En daarom, als je daar open voor staat, dan zal je gaan merken dat er meer inzicht komt van wie God werkelijk is. En ik zeg dat niet zomaar, maar ik ben daar al een tijdje mee bezig, want ik verwacht het gewoon van God. Ik wil elke week bij wijze van spreken preken, maar ik wil wel preken datgene wat Hij wil dat ik preek. Amen. En dan zal Hij me openbaring moeten geven, anders hou ik hem mee op. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. En hij heeft dat geaccepteerd. Hij heeft gewoon gezegd van oké, ik ga het je geven. En ik ga je echt zeggen, er zijn momenten, dan denk ik, maar hoe moet het nu? Gisteravond, donderdagavond, dan zat ik even, ik denk, hoe moet ik hier nou op verder? En dan pak ik de preek van vorige week en dan schrijf ik een aantal dingen op. En dan ben ik verbaasd waar ik uitkom. Dan ben ik verbaasd wat hij dan ineens laat zien. En dan denk ik, oké, ik weet nog niet hoe dat moet. Maar dan is het morgen. Ik sta vanmorgen op. En ik pak weer mijn aantekeningen. En ik denk, hier kan ik wel wat mee vandaag. Is dat niet geweldig? En dan ineens besef ik dat het niet toevallig is dat ik dit opgeschreven heb. Het is niet toevallig dat ik die dingen opgeschreven heb, want die heb hij namelijk naar mij toegebracht. En dan ben ik daarmee bezig en dan denk ik, ja, maar ik wil eigenlijk het ook wel enten op het woord. Ik wil het enten op datgene, wat staat het dan in de Bijbel? En dan ineens, dan komt het ene naar het andere en denk ik, oké, daar staat het ja. Wat is dit geweldig? En zo is God bezig zichzelf gewoon te openbaren. En ik daag je uit, ik trigger je, om zo met het woord van God bezig te zijn. En zo te beseffen dat Hij jou wil gebruiken. En dat Hij jou wil gebruiken in je zijn. Niet in hetgene wat je doet, maar gewoon in je zijn. We hebben ook een jaren, dan moeten we evangeliseren, dan moeten we dit, dan moeten we dat doen, dan moeten we zus, dan moeten we zo. En God zegt, houd er nou eens mee op. Houd er nou eens mee op. Ga nou gewoon eens zijn wie je bent. En je zal gaan merken dat de mensen naar je toe komen. En gaan vragen, hé, wat heb je toch? Waar haal je die vrede vandaan? En dan kan je ze gewoon vertellen dat die gewoon de genade is van God. Amen. En dat is gewoon fantastisch om dat gewoon te weten. Ik zei net al, Jeremia, die heeft dit al geprofeteerd. En uiteindelijk komt het allemaal uit. En is gewoon in Christus, is dit allemaal aan het uitwerken. Misschien zou je denken, ja, maar wat moeten we dan met al onze zonden? Want de zonden die komen elke dag langs. Althans, bij mij wel, bij jullie niet. Bij mij komen ze nog elke keer langs. En dan moet ik toch een keuze maken. Inderdaad ga ik er een keuze maken. De ene keer maak ik de goede keus en de andere maak ik de verkeerde keus. Maar ik weet één ding, in Romeinen 6 vers 7 staat, dat wij rechtens vrij zijn van de zonde. Dus met andere woorden, het kan wezen dat ik zondig en dat mij geld kost, maar het gaat namelijk geen verschil komen tussen God en mij. Amen. Als ik te hard rijd, ik heb van de week heb ik een boete betaald van 166 euro. Oeh. En weet je wat er nou was? Misschien heb ik het je al eerder verteld. Maar ik reed door Harderwijk heen. En ik was gewoon even nonchalant aan het rijden. Ik had geen gordel om. En ineens zie ik een politieauto. En ik denk, ik zal die gordel even omdoen. En toen kwam die achter me aan. Ik denk, waarom komt die me nou toch achter me aan? En ja hoor, ik moest stoppen. Meneer, u deed uw gordel te laat om. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Dat had hij toch nooit gezien? Maar hij had het wel gezien. Dus ik heb daar gezondigd. En dat kost mij 166 euro. Amen. Maar er is niks mis mee. Er is geen jaad gekomen tussen mij en God. Want dat is namelijk vereffend door Jezus Christus. Amen. En daar moeten wij niet gaan vermengen. Dat vermengen we wel. Vermeng ik ook wel regelmatig. Maar wij moeten in die openbaring gaan komen dat God ons heeft vrijgemaakt van al die ellende. En dat kan een geweldige uitwerking in je eigen leven hebben, maar het kan geen uitwerking hebben tussen vader en zoon. Want je bent namelijk één met Christus. Net zoals dat Adam en Eva één waren. Eva die maakte er een potje van om uiteindelijk met de Satan om te gaan. En toch bleven zij samen één. Ja of ja? Eva viel er niet af. En zo is het ook met jou. Je bent opnieuw geboren. Dat betekent dat je gekocht en betaald bent door het bloed van uw zoon Jezus Christus. Weet je hoe dat er gekomen is? In Johannes 6 vers 44 daar staat namelijk dat niemand tot de Vader komt, tenzij de Vader hem trekken. En dat is gebeurd. En wat denk je? Toen vader even naar Rodi ging kijken en hij hem op de korrel had, toen wist hij al lang wie Rodi was. Hij wist al lang wat hij uitgevreten had in de afgelopen decennia. Maar hij gaat gewoon. Hij zit hard ja te knikken. Ja. Maar uiteindelijk zegt God hoe dan ook, mijn zoon heeft daar allemaal voor geboet. Ik ga deze man nemen, want ik wil eeuwig contact met hem hebben. Amen. Ik wil eeuwig contact met hem hebben. En daar gaat het om. Wij maken het veel te moeilijk. Wij denken allemaal maar voor wat hoor wat. Maar God zegt het is genade. Het is onverdiende gunst. En daarom is het goed om dat gewoon te weten. Wij hebben namelijk de Christus in ons, omdat wij daardoor die hemelburger zijn en blijven. Want Christus is namelijk de hemel. Snap je? Dus daarom, Adam en Eva, zij waren een eenheid, omdat Eva uit Adam voortgekomen is, zo ben jij een eenheid met Christus, omdat je uit Christus voortgekomen bent. En dit moeten we gewoon nooit vergeten. En als dit de boventoon gaat krijgen, dan gaat de wereld hierop inzoomen. Dat kan niet anders. Want de wereld is altijd bezig over liefde. Altijd bezig dat we elkaar moeten accepteren. En dat is namelijk het evangelie. Het evangelie is dat we elkaar accepteren, wat iemand ook uitvreet. Amen. En dat is belangrijk om dat gewoon te weten. Want als de Christus in je is, dan is namelijk wijsheid in je. Dan is gerechtigheid in je. Dan is de heiliging in je. En dan is de verlossing in je. We gaan het even lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Kunnen we het nog een beetje volgen? Maar uit hem is het, vers 30. 1 Korinthe 1, vers 30. Dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God geworden is. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Omdat het zijgeleeg geschreven staat, wie het roemen in de Heere. Dus daarom heeft hij niemand nodig. Hij hoeft alleen maar de Christus in je te planten. En hij is er zeker van dat je uiteindelijk daar komt waar hij wil dat je komt. Want hij heeft jou wijsheid gegeven. En weet je waarom dat hij nou die wijsheid heeft gegeven? Dus die wijsheid die zit in je. Hij heeft wat wijsheid in de hemel. En hij wil dat jij wijs gaat zijn, dan gaat hij deze wijsheid gaat hij aanraken. Amen. Dus die Christus, die gaat jou overtuigen. Die Christus die gaat jou even vertellen, die gaat jou een openbaring geven. Hé joh, dat kan je beter niet meer doen, want dan ga je €166 kosten. Amen. En als je dat te veel doet, dan hou je niks meer over om te eten en dan vermager je. En uiteindelijk ga je dood. Dus het is natuurlijk wel heel belangrijk dat we gewoon ons een beetje aan de wet houden. Want anders gaat er echt iets mis. Amen. Maar we zien dat de wijsheid een deel is van de christen. Soms denken wij dat wij wijsheid hebben en dat het ons aangeboren is uit onze voorvaderen. Ik heb bijvoorbeeld een kleindochter. Ze zeggen dat ze een beetje te veel verstand heeft. Hoe noem je dat? Huh? Oh, je hoogbegaafd. En dan denk ik, je doet een beetje gewoon man. Weet je, uiteindelijk hebben we de wijsheid gewoon van God ontvangen. En waarom? Omdat Hij die wijsheid in jou wil gebruiken. Hij is ook voor ons geworden heiliging. Weet je wat dat betekent? Hij heeft dat namelijk zo besloten omdat hij al lang weet dat Sandra niet heilig is. En dat het geen heilige is. En je kan je eigen naam erin invullen. En vandaag ben je het wel, maar morgen maak je er een grote puinhoop van. En daarom heeft hij gewoon besloten om Christus als heiliging in je te planten. En als het dan even misgaat, dan gaat de Christus gewoon dingen corrigeren. Die gaat jou overtuigen van datgene wat je uiteindelijk beter niet meer kan doen. Want daar is de hemel is daar niet mee gebaat. Amen. En dan zie je dat er nog een facet is, gerechtigheid. Dus je bent gerechtvaardigd en je wordt verlost. Dus over je verlossing hoef je ook niet meer zorgen te maken. Want Christus is voor jou de verlossing geworden. En wat is die verlossing? Die verlossing is gewoon los van deze ellende. Soms zijn we enorm aan het bidden. Soms zijn we mensen handen op het leggen voor genezing. En God die zegt, hey, houd er nou gewoon maar eens mee op. Want ik zal het gewoon gaan doen. Ik ben je genezing. En als we dat gaan pakken en als we daar die ontspannenheid in gaan krijgen, dan zal je gaan zien dat er heel veel gaat gebeuren. En dat er dan er uiteindelijk kwalen zijn die ja snel voor de zon verdwijnen. Ik ga je een voorbeeld noemen. Misschien weten jullie dat allemaal nog. De laatste tijd in de Boventoon. Toen moesten wij namelijk alles op het podium zetten. Weten we dat nog? Stond er alles op het podium, maar ook die tafels. En toen zou ik er een tafel afhalen. En toen had ik niet in de gaten dat er boven ook nog een tafel stond. En die tafel die knetterde naar beneden. En die kwam precies op mijn grote teen. En ik heb toen die zondag heb ik hier gelopen zonder schoen, want mijn voet was dik. Weet je wat ik vandaag zie? En dat is ongeveer nu half jaar geleden. En vandaag dacht ik er nog aan. Ik had namelijk een grote teen en er was namelijk een hele kalknagel. En ik denk, wat moet ik nou doen met die kalknagel? Er was geen gezicht. En eens heb ik nu ontdekt dat heel die kalknagel weg is. Die heb gewoon op zijn mieter gekregen van die tafel. En uiteindelijk, hoe dat er gegaan is, ik heb geen idee. Maar ik zie gewoon, en ik zag dat een tijdje geleden al. Ik zag dat die nagel, die groeide, dat daar geen kalk meer op zat. Alleen het buitenste puntje nog. En dat is nu helemaal weg. Wil je het zien? Nee. Snap je, dus met andere woorden, ik weet nog wel dat dat gebeurde en ik kon bijna niet lopen. En toen heb ik wel gedacht, nou waarom moet dit nou? Waarom moet dit nou? Waarom moet ik nou pijn lijden? Ik heb nog geen idee, maar ik weet wel dat mijn nagel goed is. Amen. Maar snap je waar het over gaat? Soms moet je dingen accepteren om ergens te komen. Ik was 35 jaar. En toen had ik het namelijk enorm in mijn rug. En ik was namelijk al voor 45% afgekeurd. En uiteindelijk zit ik daar en wandel ik daar en denk, ja, is dit nou mijn leven nog? Ik had gewoon mijn lijf verpoord. Ik had gewoon te veel van mijn lijf gevraagd. Ik werkte gewoon toen die tijd 10, 12 uur per dag. En uiteindelijk zei hij, je doet het zelf maar. En uiteindelijk is dat voor mij het punt geworden dat ik een switch gemaakt heb in datgene wat ik ging doen. En daarom ben ik geworden wie ik ben. En soms denk ik wel eens, stel je voor dat die rug niet gekomen was. Waar hadden we dan geweest? En ik denk dat ik dan niet op de plaats geweest was, dan had ik hier niet staan te prediken. Snap je wat ik aan het zeggen ben? En daarom is het belangrijk dat wij onze focus gaan veranderen. Onze focus moet veranderd worden. Wij zijn namelijk hemelburgers. We zijn namelijk gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En we zijn namelijk zijn eigendom. En hij zorgt voor ons. En het was zijn initiatief om jou erbij te halen. En dan kan je het helemaal overgeven. En dan gaat hij het gewoon uitwerken. Als ik toen ik nog met die rug zat. Oh ja, dat is ook nog wel een mooi verhaal. Ik zat met die rug. En wij kwamen toen in de gemeente van Harderwijk. En wij woonden in Zwifterband. En ik ging naar Harderwijk toe en ik dacht, hey, ze moeten maar eens bidden voor die rug. Want het moet nu maar eens afgelopen zijn. We hadden onderwijs gekregen, door je streamen was genezing geworden. En uiteindelijk, en ik ga naar voren, Dick van der Woerd, kennen we Dick van der Woerd nog? Dick van der Woerd, die zal even voor me bidden. En dit is Dick. En ik sta hier en ik verwacht dat hij gewoon bidt voor mijn rug. Maar dat doet hij niet. Hij begint gewoon te bidden voor mij. En hij zegt gewoon van, hé, dat de vrede van God je deel is. Ga maar weer zitten, ik weet eigenlijk niet wat ik met je moet. En uiteindelijk ben ik naar huis gegaan. Je zou het mijn kinderen moeten vragen. Je zou het Anneke moeten vragen. Misschien weet ze nog. Ik was toch boos. Boos, boos, boos. Ik heb volgens mij veel te hard gereden naar huis. Ik heb niks meer gezegd, want ik dacht, ik ga voor een stukje genezing. Ik ga naar voren om te bidden. En dan beginnen ze iets over heel anders te bidden. Ik denk, wat is dit, hé? Ik ben thuis gekomen. Ik ben met mijn boze hoofd ben ik op de bank verzuild geraakt. Ik ben in slaap gevallen. En ik ben wakker geworden, sprekend in tongen. Kan je dat bedenken of kan je dat niet bedenken? Ik kan dat niet bedenken. En ineens dacht ik, oh, nou ben ik boos. Ik ben boos op Dick van der Woerd. Ik ben boos op God. Ik ben boos op iedereen. En uiteindelijk begin ik dan ineens een taal te spreken waar ik naar verlangde. En dat nog nooit gebeurd was. Is dat niet geweldig? Dus wat ik eigenlijk mee wil zeggen, het bovennatuurlijke, de genade van God, die werkt het gewoon uit in jou. En hij kijkt helemaal niet of je op een bepaalde manier denkt of bent. Hij doet het gewoon, verwacht het van hem. Amen. En dat is hetgene wat uiteindelijk hij gewoon wil. Want als wij in Christus zijn, dan is er namelijk een heiliging. Maar dan is er namelijk ook een verlossing. En schijnbaar had ik die verlossing tongentaal nodig. Snap je? En schijnbaar moest er toch wat gebeuren met die grote teen. En moest er iets afgesneden worden, weet ik veel. Maar uiteindelijk hoe, ik weet het niet, maar het gebeurt wel. En wij kunnen dat allemaal aan de kant schuiven. Net zoals wat Saskia net zei, is het toeval. Oké, je kan het als toeval zien. Maar hey, hoe ga God er nou gewoon eens voor danken? Want hij is gewoon bezig met jou en met mij. En daarom is het goed dat wij de heerlijkheid van hem gewoon laten zegevieren. Als wij zo weten dat we hemelburgers zijn, met een doel, dan moeten wij gewoon beseffen dat hij nog meer gaat openbaren. In Johannes 16 staat, vers 12, dan zegt hij, ik ga je de Heilige Geest sturen en die gaat jou overtuigen en die gaat jou de toekomst verkondigen. En uiteindelijk denken wij dan heel vaak dat hij de toekomst verkondigt, datgene wat wij willen horen. Of niet? Maar God die zegt, ik ga jou de toekomst verkondigen, die mijn kijk is naar jou. En daarom is het belangrijk dat we dat gewoon gaan beseffen. Als we zien dat wij in Christus zijn, dan zijn we namelijk die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, die is namelijk anders dan de oude schepping. Maar wij zijn nog zo vaak aan het denken vanuit die oude schepping. Vanuit ons gevoel. Vanuit ons beleven. Oké, als ik dat ga doen voor God, dan moet hij dat, dan moet hij dat en dan moet hij dat doen. En uiteindelijk zie je dat bij Mozes precies hetzelfde. Mozes dacht, ik moet voor mijn volk zorgen. Ik moet hem uitgeleiden uit Egypte. En hij ging gewoon, toen hij 40 jaar was, ging hij aan de gang. En we zien wat dat uitgewerkt heeft. Nou, misschien zit je hier, misschien ben je ook zo bezig geweest. Ik in ieder geval wel. Ik voel me daarin wel een Mozes die uiteindelijk gewoon gefaald heeft, omdat ik het uiteindelijk zelf heb willen doen. Alleen ik heb besloten om achter de schapen aan te gaan en achter de schapen te zitten totdat God iets ging doen. Als hij me wil gebruiken, als hij ons wil gebruiken, zal hij het gewoon gaan doen. Ik heb al een paar keer dit voorbeeld genoemd. Mozes die was gewoon achter de schapen bezig en ineens ziet hij een brandende braamstruik. Is helemaal niets mis mee, want in de woestijn gebeurt dat nog regelmatig, dat er gewoon een struik in de fik vliegt. Door de zon en door een weet ik wat, een stukje glas of weet ik van wat. Maar uiteindelijk was het, die braamstruik die bleef branden. Dat hield namelijk niet op. Het bleef maar branden, branden en nog eens branden. En dat wekte een verlangen op in Mozes. Hé, wat is daar aan de hand? En die ging daar eens dichterbij. En toen merkte hij dat het God was. Want het was heilige grond waar hij op stond. En zo kom jij vandaag en morgen ook die heilige grond tegen. Maar God die zegt, wacht erop totdat hij komt. Want dan zal je gaan zien dat je dan namelijk door mij geleid kan worden. Want dan is het mijn tijd. Dan weet ik dat ik Farao ook zo ver kan krijgen om het volk los te laten. Wij weten allemaal hoe de Farao erin zat. Die wilde dit nooit laten gebeuren. En natuurlijk gezien zal dit ook nooit gebeurd zijn. Maar uiteindelijk doet God het wel gewoon. En uiteindelijk gebeurt het. En Mozes wordt daarin gebruikt. En dat kan je eigenlijk zien wat Mozes daar na die brandende braamstruik doet, dat is eigenlijk hetzelfde waar wij vandaag in zitten. Uiteindelijk is dat de nieuwe lijn die God na Mozes bracht. Mozes die was namelijk in een biezenkistje geplant, niet voor niets. Hij zou namelijk zijn volk bevrijden. Dat lag namelijk helemaal in de bestemming. Alleen, Mozes ging het uit zichzelf doen. En eigenlijk kan je zeggen, hij was bezig met datgene waar hij voor geboren is. Ja of ja. En toch ging het niet goed. Waarom niet? Omdat hij uiteindelijk het vanuit zichzelf deed. En God die zegt, ik wil dat hij het vanuit mij gaat doen. En Mozes, daar zien we, hij was een prater, maar hij was het achter de schapen, was hij het verleerd. En dan zegt hij tegen God, ik kan helemaal niet praten, hoe kan ik nou naar de Farao gaan? En dan zegt hij, je broer is al onderweg. En die gaat het voor jou doen. Dus God is voor geen één gat te vangen. Dus met andere woorden, misschien denk je, hé, er is wat gebeurd in mijn leven, nu kan het niet meer. Maar God zegt, hé, het kan nog wel, want dan ga ik wel iets naar me toe halen. Misschien zit je hier wel en je hebt op je leven heb je een spreken dat je echt enorm veel voor God gaat doen. Er is iets in je leven gebeurd dat je denkt, nu kan het niet meer. Maar God die zegt, het kan nog steeds, want het is je bestemming. Maar ga het van mij verwachten. Amen. Misschien denk je dat er is iets gebeurd in mijn relatie, er is iets gebeurd in mijn gezin, er is iets gebeurd in mijn denken, er is iets gebeurd, ik heb het echt helemaal verknald. God heeft mij niet meer nodig. Maar dat gebeurde bij Mozes namelijk ook. Mozes was namelijk een moordenaar. Toen hij 40 jaar was, toen vermoordde hij gewoon een Egyptenaar. En normaal gesproken zou hij daar nooit meer een leiding kunnen geven aan een gebeuren waar God naar de vrijheid zou komen. Want dan ben je niet meer geloofwaardig. Maar bij God is dat geen punt. En weet je waarom dat er geen punt is? Het was nog steeds een man naar Gods hart. En zo is het met jou en mij ook. Als jij gelooft dat de zonde niet meer tussen jou en God instaat, dan weet je gewoon dat je altijd nog beschikbaar bent voor hem. En dan gaat hij het gewoon uitwerken. Je bent nooit afgeschreven. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten dat wij hemelburgers zijn. Dat we hemelburgers zijn met een doel. En dat wij gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Jezus heeft zijn leven daarvoor gegeven. En hij zal het uitwerken zoals hij wil dat het uitgewerkt wordt. Het oude moeten we loslaten. Ik ga met jullie tot slot naar Efeze 5. Daar heb ik het net ook al even over gehad. Dat gaat namelijk over het huwelijksleven. En ik vroeg me af of ik het van 22 tot 33 moest lezen. Ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik ga het wel doen. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig. Als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het badwater van het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen. Stralende, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook mannen verplicht hun vrouw lief te hebben en als hun eigen vlees. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het, koestert het, zoals Christus de gemeente. Zodat wij leden zijn van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot. Toch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Als we dit lezen, als wij vroeger dit zouden lezen en we zouden daar een preek over hebben, dan zouden we het over het huwelijk, over de relatie tussen man en vrouw hebben. Dan zouden we gaan vertellen wat de plaats van de man, wat de plaats van de vrouw. Als je dit gewoon neerzet en je denkt daarover na, dan gaat het hier over de gemeente. En daar wil ik het namelijk ook over hebben. Want uiteindelijk zien we dat we allemaal gelijk zijn, dat zei ik net al. Maar wij zijn namelijk één met Christus. En daarom zegt hij, je moet je vader en je moeder verlaten en je moet je vrouw aanhangen. Dus je moet je oude leven verlaten en je moet de gemeente aanhangen. Dan heb ik het niet over de gemeente Nieuw Leven hier. Nee, ik heb het over zijn bruid. Snap je? Dus het gaat niet over hoe dat je hier op aarde het plaatselijk noemt. Uiteindelijk, als je opnieuw geboren bent, dan ben je uit Christus voortgekomen en dan ben je namelijk gemeente. Of je nou katholiek bent, gereformeerd of wat dan ook, als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je daar een deel van. En als we dat gaan pakken, en daarom geloof ik, als wij deze boodschap centraal gaan zetten in de hele wereld, in de gemeente, dan gaan alle verschillen, die gaan namelijk verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je moet er maar eens op letten, waarom gaan wij een eigen kerk stichten? Omdat wij met een aantal dingen niet eens is, en dat is meestal, of ze willen dat je lid wordt, nou, ik wil niet dat ik lid word, of ze spelen daar op een orgel in plaats van met een band. Nou, ik wil met een band. Weer een ander die zegt, ze willen daar elke zaterdag willen ze daar gaan evangeliseren. Ik wil dat helemaal niet, dus je gaat een andere club vormen. Dus het zijn allemaal bijzaken waar het over gaat. Waar we het vandaag over hebben, dat we hemelburgers zijn en dat we gekocht zijn door het bloed van Jezus, en dat we door hem getrokken zijn, dat geldt namelijk voor iedereen. En als we ons daarop gaan focussen, dan zal je gaan merken dat er binnen een mum van tijd deze zaal gewoon helemaal vol zit. Want dan zijn we daar niet meer mee bezig, met al die verschillen. Oké, halve noot, nou een andere een hele noot, dan doe je anderhalve noot. Of driekwart. Dat is beter, ik heb geen verstand. Maar snap je waar het over gaat? Dus wij moeten die hoofdzaken, die bijzaken, die moeten wij gewoon eens even gaan splitsen. En ik begrijp dat wel, want er zijn mensen die zijn natuurlijk altijd bezig met bijzaken. En er zijn altijd mensen die zijn met hoofdzaken bezig. Soms hebben we bij ons in huis, ik weet niet of ze het hoort, maar dan moeten we opruimen. En als we opruimen, ik ben een zoon, dan ga ik er gewoon als een sneltrein doorheen. En ik zet alles gewoon aan de kant dat het niet meer te zien is. En het is opgeruimd. En dan komt Anneke en dan pak ze en dan gooi ze dat. Bam, bam, dat hoort hier niet. En dan is het weer een bende. Nee. Nee, maar het... Anneke, het gaat goed hoor. Ik moet het zo meteen bezuren, nou ja. Dat denk ik toch alleen. Maar het punt is dat wij gewoon in elkaar zitten. En dat is gewoon ons gevoel, dat is onze emotie, waar we verschillend in zijn. En daar is niks mis mee. Alleen we komen op een punt dat we al die kleine verschillen aan de kant gaan zetten en dat we de hoofdweg gaan pakken. En de hoofdweg is, en daar ga ik mee sluiten, de hoofdweg is dat God zich verzoend heeft met de wereld. En dat we rechtens vrij zijn van de zonde. En dat wij in Christus hemelburgers zijn. En dat Hij ons getrokken heeft. En dat Hij ons geplaatst heeft daar waar Hij wil dat we zijn. En dat we uiteindelijk datgene gaan doen waarvoor Hij ons bestemd heeft. En als wij daar geduld in hebben, en als we daar geduld in oefenen, dan kon het wel eens wezen dat je uiteindelijk op een plek komt, en misschien moet je er lang op wachten, maar dat je op een plek komt waar je blij bent. Ik had het net nog even over Mozes. Mozes kwam niet in het beloofde land. 40 jaar heeft hij rondgezwolven in de woestijn. Jozua en Caleb, die ging namelijk naar het beloofde land als verspieder. Ze gingen daar met 12 mannen toe. En zij met z'n tweeën dachten van, oké, die reuzen die kunnen wij wel aan. Die druiventrossen. Daar waren ze op gefocust. Het land van melk en honing. En zij geloofden daarin God. Maar dan ga je zeggen, ga je je eigen nou gewoon eens even in hun, ga eens in hun huid kruipen. En ze moeten dan gewoon, volgens mij hebben ze daar gewoon bijna 40 jaar op moeten wachten. Tot ze uiteindelijk bij die grote druiventrossen weer kwamen. En dat gebeurt bij ons ook regelmatig. Dan weet je zeker dat God iets over je leven uitgesproken hebt. En uiteindelijk duurt het maar. En als we niet uitkijken, doen we hetzelfde als Abraham. En we gaan gewoon naar de slavin. En we gaan daar een zoon verwekken. En uiteindelijk, God zegt, doe het nou niet, want dan krijg je alleen maar last van. Amen. Zullen we erbij gaan staan? Vader, ik dank u wel, ik prijs uw naam, ik eer u. Want u bent almachtig. U bent eeuwig. En ik dank u wel dat we, Vader, hemelburgers zijn vanuit uw troon. En we heffen zo onze handen op en we geloven dat u ons gewoon gaat aanraken met uw enorme liefde, met uw enorme genade en met uw enorme sterkte. En als we hem gaan aanbidden, ga dan gewoon maar beseffen dat hij je gaat aanraken daar waar hij jou wil aanraken. Ga niet zelf je eigen agenda gebruiken of verwachten, maar verwacht zijn agenda. Want hij is de geneesheer. Hij is degene die jou vrede geeft. Hij heeft jou gekocht en betaald niet voor niets. En hij gaat dat namelijk in jou openbaren. En je zal het effect ervan ontvangen. En daarom, mijn kinderen, kom gewoon in die ontspannenheid en ontvang het maar gewoon. Ontvang het maar. O Jezus.
Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Trots en tijd.